Ik zal meteen willen beginnen en te zeggen tegen jullie dat ik vanmorgen iets zal gaan vertellen over een profeet uit het Oude Testament. Ik ga nog niet verklappen wie dat is, kwestie van de spanning een beetje erin te houden. Misschien komen het jullie zelf wel te weten naarmate ik vorder. Ik wil beginnen met te zeggen dat deze profeet een bediening had gekregen van God tijdens de periode van de koningen. Dus toen het volk van God nog in het land was. Dus hij mocht profeteren in het noordelijke deel van het Rijk, waar met Samaria als hoofdstad. En daar had hij bediening gekregen van God. In feite lezen we in de boeken van de koningen bitter weinig over wat deze profeet mocht doen voor God. In feite staan er maar 3 versjes in. In het boek 1 of 2 koningen staan er 3 versjes in. Ik dacht 2 koningen. En het is in feite een boodschap van welvaart. Een goede boodschap dat deze profeet had in het Noordelijke Rijk. Hij profeteerde namelijk dat de steden die verloren gingen onder het bewind van de koning voor Jerobeam II, de steden en de dorpen die verloren gingen aan de Assyrische bezetter, aan het land Assyrië, zouden opnieuw terug heroverd worden door koning Jerobeam II. Ik stoot dat niet ingewikkeld is. Maar dat hij geprofiteerd, dus die verloren steden en dorpen die door de Assyrische bezetter eigenomen waren, profiteerde deze profeet dat ze terug zouden gewonnen worden. En inderdaad, de profetie komt uit. Jerobeam II annexeert inderdaad een aantal jaar later die heroverde steden. Hij wint ze terug, dus de profeet had gesproken in de naam van God. En dat is het enige, spijtig genoeg, wat we terugvinden van deze profeet. Dat is het enige wat God ons te vertellen heeft over wat deze man in zijn leven had gedaan voor God. Dus dat was niet echt veel. Maar God had meer te vertellen over wat hij niet heeft gedaan voor God. Dat is wel eigenaardig, want er staan maar 3 versjes in Gods woord over wat hij wel heeft gedaan voor God. Maar er zijn 4 hoofdstukken in Gods woord over wat deze profeet niet had gedaan voor God. Over wat deze profeet had zouden moeten doen voor God. Ik weet niet of er al een belletje gaat rinkelen bij sommigen van jullie. Nog niet?
Amst.
Hé?
Amst.
Nog niet, bijna. Dus, dat is het enige wat we vinden over deze profeet. Ja. Nu, de Heere wilde dus niet verbergen wat de profeet niet had gedaan voor God. Hij wilde dat niet verbergen. De mentaliteit die hij had, de houding die hij had, de gezindheid die hij had, de reactie die hij had. Hij wilde dat allemaal kenbaar maken, de Heere God, aan de mensheid. Door een boek op te nemen in Gods woord. Nou ja, inderdaad, hij is al uitgesproken geweest. Het had over de profeet Jona. Blijkbaar is Gods wil dat heel de wereld moest weten over Jona. Zoals we allemaal weten, deze profeet had zichzelf namelijk serieus in nesten gewerkt. Ja, hij zat in een hachelijke toestand. Hij zat in de penarie. En het was dan wel zijn eigen schuld. En hij kon maar één ding doen natuurlijk, als hij daar in de buik van die vis zat. En dat was het uitroepen naar God. En hij roept om bevrijding, hij roept om hulp. En wat doet God? Inderdaad, hij luistert naar zijn profeet en hij bevrijdt hem. En hij antwoordt het smeekgebed van deze profeet. En dan moet ik je gaan naar hoofdstuk 2 en Jona. En dan zie je dat God de moeite heeft gedaan om woord voor woord al wat deze profeet had uitgesproken, om dat op te laten schrijven. Jona hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 9. Dus wat is de toestand hier? Jona zit in de buik van de vis. 3 dagen zijn voorbij en uiteindelijk na 3 dagen roept Jona het uit. In zijn angst, in zijn vrees. Vers 1, hoofdstuk 2. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoordet mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. En een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven. De diepte omving mij. Met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die niet de afgoden dienen, geven hem prijs die hun goedertieren is. Maar ik, met lofzegging, wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heeren. Straks zal ik iets meer zeggen over dit gebed. Maar eerst wil ik een beetje de situatie schetsen. Namelijk, waarom zat Jona daar gevangen in een vis? Hoe was hij daar terechtgekomen? De schrijver van het boek, en we weten niet precies wie het is, laat het ons ook weten. Hij onderstreept het heel duidelijk waarom Jona in het eindemand van de vis is. Vers 3 van hoofdstuk 1. Dat lezen we. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Tussenhaakjes, Tarsis is de Hebreeuwse naam voor het huidige Spanje. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heeren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs ervan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan. Weg van het aangezicht des Heeren. En dan nogmaals in vers 10b. Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren. Waarom zegt de schrijver hier driemaal dat Jona vluchtte weg van het aangezicht van de Heer? Het moet blijkbaar heel belangrijk zijn. Hij onderstreept het tot driemaal toe. Hij moet iets meer vertellen aan ons dat zomaar te zeggen dat Jona letterlijk wegvluchtte van God. Hij vluchtte inderdaad weg van God. Maar was het dat alleen? Nee, natuurlijk niet. Jona vluchtte weg van wat God wilde bewerken in zijn leven. Ten eerste wilde hij niets te maken hebben met God, goed. Maar hij vluchtte ook weg van wat God wilde bewerken in zijn leven. Jona ging niet akkoord met wat God deed in zijn leven. God wilde Jona naar Nineve sturen, naar de Assyrische bezetter. Maar Jona wilde niet. Dus, de schrijver laat ons weten dat het niet alleen een letterlijk wegvluchten is van God, want hij onderstreept het driemaal. Het is ook een figuurlijk wegvluchten van Gods wil in jouw leven. God wilde de Nineveen rennen, dat was goed voor de Nineveen. Maar wat er goed was voor Jona, was dat Jona naar de Nineveen zou gaan. Dat was alle twee goed. God zoekt altijd de beste weg voor de mensen. Maar Jona doet het niet. En waarom doet hij het niet? Omdat hij een ingebakken wil heeft gekregen van God. Alle van ons hebben van God een ingebakken wil gekregen. Iedereen kan kiezen. Iedereen heeft de vrijheid om keuzes te maken. En Jona maakte de keuze om niet te doen wat God hem vertelde te doen. Maar natuurlijk kennen we ook onze God, dat wij ook soms als kind de verkeerde keuze kunnen maken. En God is goed om ons daar ook dan van op de hoogte te brengen als we een verkeerde keuze hebben gemaakt. Soms doet hij dat op een zachte manier, soms doet hij dat op een harde manier. Maar de Heere doet het, omdat hij het beste voor ons heeft. Hij heeft namelijk iets beters op het oog voor ons. Wel, dat was ook zo voor Jona. Hoewel Jona dat niet besefte, God had iets beters op het oog voor hem. En nu gaat de schrijver tonen hoe God nu de aandacht van Jona probeert te bereiken en te zeggen, kijk Jona, je bent hier verkeerd bezig, ik heb iets beters op het oog voor jou. Want wat wilde Jona? Hij wilde niks mee te maken met God en hij wilde met vakantie naar Spanje. Zie je? Hij wilde gewoonweg vakantie nemen. Maar God wilde niet dat dat zo was voor hem. God had iets beters voor hem op het oog. Namelijk, een storm van 12 Beaufort en een zee-excursie in het eiland van de vis. Dat was beter voor Jona. Maar natuurlijk lezen we in vers 4 van hoofdstuk 1. Dat gaat de schrijver nu zeggen hoe God Jona's aandacht gaat trekken. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee. Natuurlijk, broers en zussen, moet je ook weten dat als je wegvlucht van Gods wil, wat God wil bereiken in jouw leven, wat God wil bewerken in jouw leven, dan mag je ook niet vergeten dat de mensen in jouw onmiddellijke omgeving daar ook bij betrokken worden. Als je bijvoorbeeld als man in je huwelijk niet de wil van God doet in jouw leven, dan ga je daar ook onrechtstreeks jouw vrouw bij betrekken. Jouw vrouw gaat daar ook onder lijden. Als je als vrouw de wil van God in jouw leven niet doet, niet zoekt, dan ga je daar ook onrechtstreeks je man in betrekken. Dat geeft dus een invloed op elkaar. Dus als je Gods wil niet doet in jouw leven, gaat dat jouw onmiddellijke omgeving beïnvloeden. En dat is precies wat we zien in de omgeving van Jona. Want wat zien we? Dus dat de matrozen hier moeten lijden door het feit dat Jona de wil van God niet zoekt. Vers 5. Ze worden nu bevreesd, de matrozen. Kijk maar een keer. De schepelingen werden bevreesd. Dat zien we in vers 5. En Jona zegt het dan nog zelf ook in vers 12b, zegt hij. Ik weet, zegt hij, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Dus Jona wist het heel goed dat hij niet in de wil was van God en dat de miserie waarin de matrozen zaten, dat dat wel zijn fout was. Maar natuurlijk, God geeft nog altijd de touwtjes in zijn handen. Wat wij ook doen, God zal zijn wil proberen te bereiken in jouw leven en hij heeft de touwtjes in zijn handen, ook als er een storm komt of als er een vis komt. God heeft alles in handen. En vanaf hier zien we nu een knap staaltje van Gods almacht en Gods controle over ganse schepping en wat daarin gebeurt. Zie je, als er iets gebeurt, God zal ervoor zorgen dat het allemaal gaat naar zijn wil. Zoals we ook lezen in Efeziërs 1, vers 11. God die alles werkt naar de raad van zijn wil. En dan zien we iets heel interessants in het leven van deze matrozen. In feite gebeuren er twee dingen. De matrozen beginnen opeens angstig te worden. Dus hun angst vermeerdert, wat dan normaal is als je in een storm zit, maar ook hun kennis van God vermeerdert. Heb je erop gelet? En die twee gaan nauw met elkaar samen. De angst vermeerdert en de kennis van God vermeerdert. Dat staat heel dicht bij elkaar. Want doordat ze angstiger worden en vrezen voor hun leven, gaan ze nu bidden. Maar we lezen in vers 5 tot wie ze bidden. En het was niet tot God, het was ieder tot zijn eigen God. Lezen we. Nu, normale reactie van een mens die in een zeestorm van 11, 12 voor zit, die zal natuurlijk in zijn van angst. Je zal benauwd zijn, je zal vrezen voor jouw leven, wat dan normaal is. Zeker in die tijd, toen de scheepvaart nog niet zo ver gevorderd was als nu. Ze waren bang. Maar wat zien we bij Jona? Hij lag te slapen, vers 5b, hij lag te slapen in het ruim van een schip. In een storm van 12 bevoor, heb je daar een keer bij stilgestaan? Hij was een tuksje aan toen gewoon weg. En het was niet zomaar een tuksje dat hij deed, hij lag in een diepe slaap. Dat is totaal abnormaal. Ik bedoel, als je in een storm zit, van 12 bevoor, hij ligt dat te slapen, dat is niet normaal. Dan ligt een mens niet te slapen. Misschien de dag van vandaag wel, op de schepen die we vandaag hebben, met vergevorderde technologie in de scheepvaart, is dat misschien wel normaal. Maar in die tijd hier, bij Jona, dat was niet normaal, dat ligt te slapen. Nu, de Heer lag ook laten slapen in een storm, maar dat was een ander soort van slapen. De Heer wist dat hij niet gekomen was om te sterven in een storm. Hij wist dat hij gekomen was om te sterven aan het kruis. Dat was wat anders. Dus hij had rust daarin. Hij wist dat zijn tijd niet gekomen was. Maar bij Jona was dat iets helemaal anders. Jona lag gewoon te slapen in onverschilligheid. Het interesseerde hem niet wat er hem gebeurde. Voor hem was zijn leven telde niet meer voor hem. Het interesseerde hem gewoon niet meer. En alles en iedereen rondom hem interesseerde hem gewoon niet meer. Hij was onverschillig. En dat is wel het merkbare verschil tussen de manier waarop de Heer Jezus slaapt en de manier waarop Jonas slaapt. En dan zien we dat in vers 6 de gezagvoerder staat perplex van het feit dat Jona zomaar gaat slapen. Wat zegt hij in vers 6? Toen kwam de gezagvoerder bij hem en zeide tot hem: hoe kunt gij zo vast slapen? Uitroepingsteken. Sta op, roep tot jouw God, zodat we niet sterven. Maar wat doet Jona? Hij roept helemaal niet tot zijn God. Hij heeft zelfs geen antwoord aan de kapitein. Dus niettegenstaande dat Jona wel verantwoordelijk was voor wat er aan het gebeuren was met die matrozen, dat Jona verantwoordelijk was voor de miserie waarin de matrozen zaten, liet het hem totaal onverschillig. Het interesseerde hem niet wat deze mensen overkwamen. Hij zei bij zichzelf, al komen deze onschuldige matrozen om, ik trek er mij niks van aan. Zie wat dat aan het gebeuren is in het leven van Jona. Het ging allemaal om hemzelf. Er was iets verkeerd aan het gaan in zijn leven. God was iets aan het bewerken waartegen hij in opstand kwam. Hij ging niet akkoord met wat God wilde bewerken in zijn leven. En Jona dikopte. Het ging allemaal om Jona. Het interesseerde hem niet meer. De persoon van Jona was het allerbelangrijkste. En als hij ze wel niet kreeg, al de rest, het interesseerde hem niet meer. Goed, terug naar het schip. Het is nu al hens aan dek, aan boord van het schip. De mannen zijn dus doodsbang en ze proberen in hun wanhoop het lot te werpen. Want ze hebben gezien, toen ze ieder baden tot een god, dat het gebed niet helpte. Het gebed steeg blijkbaar maar op tot aan de mast en niet hoger. Dus ze werpen het lot om te zien wie er nu verantwoordelijk voor was. En in Spreuken 16:33 lezen we terloops. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar de beslissing daarvan is van de Heere. Dus God laat het lot natuurlijk werken op Jona. En nu gaan niet alleen de gezagvoerder naar Jona, maar ook de schepelingen samen met de kapitein gaan naar Jona. En ze vragen hem wat hij nu uitgespookt in feite. En nu heeft Jona wel een antwoord aan de matrozen. Nu zegt hij de volledige waarheid. Hij zegt dat hij vlucht van God. Het resultaat is dat die mannen nu beseffen dat het serieus is. Want Jona had dat ook gezegd toen hij aan boord van het schip ging. Dat was de gewoonte als je aan boord van het schip ging in die tijd, dat je moest zeggen wie je was, naar waar je ging en wat dat erin was. Dat was zo. En Jona zei, eerlijk zei hij, ik ben Jona, ik ben een Hebreer en ik vlucht weg van God. Goed, dan dat ook, je had dat ook gezegd, je kunt dat ook lezen. In vers 11, vers 10b. Hij was op de vlucht voor God, weg van zijn aangezicht. Hij had dat toen gezegd. Maar nu herinneren ze dus die schepelingen wat hij toen had gezegd. En nu zeiden ze bij zichzelf, ja, die storm zal waarschijnlijk wel iets te maken hebben met de God van Jona. Dus, ze beginnen nu echt heel bang te worden. Ze beginnen ze echt te knijpen. Wat eigenaardig is, nu dat ze echt zo angstig zijn, dus naarmate hun angst ook vermeerdert, dat ze nu in feite zouden, dat je zou verwachten dat ze gaan binnen tot God. Maar dat doen ze nog niet. Het was eerst tot een eigen God, nu gaan ze binnen tot Jona. Dus, in vers 11, vragen ze aan Jona persoonlijk zelfhulp. Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? En wat zegt Jona? Kijk, je moet mij vakant maken, zegt hij. Je moet mij gewoon doden, en dan gaat allemaal in orde komen met jullie. Vers 12. Neem mij op. En werp mij in de zee. En de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. En dan moet ik je zien, broers en zussen, wat dat de reactie is van deze goddeloze matrozen. Hoewel ze dus God niet kennen. Hoewel ze dus nooit de liefde van God hebben ervaren. Hoewel ze dus nooit de barmhartigheid kennen. Moet je kijken welke reactie dat ze hebben. Vers 13. De mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen. Dat is wel eigenaardig. Deze mannen proberen al alles aan te doen. Ze putten alle middelen uit om Jona te redden. En wat hadden we gezien van Jona? Dat Jona heel erg onverschillig was tegenover deze matrozen. Als al deze matrozen stierven, kon hem niet schelen. Maar wat doen deze matrozen, de goddeloze matrozen, ze waren zo bekommerd om Jona, dat ze eerst alle middelen uitputten. Dat is wel eigenaardig. Het zou in feite omgekeerd moeten zijn. In feite zou het de christen moeten zijn, die dus meer bekommerd is om het noodlot van de niet-christen. En niet de goddeloze, die meer bekommerd is over het noodlot van de christen. Maar wat zien we de dag van vandaag, vooral in de evangelische kringen, dat inderdaad de meeste christen toch redelijk onverschillig zijn tegenover de niet-christen. Is het niet zo, broers en zus? Want, laat ons eerlijk zijn, moesten jij en ik echt zo bekommerd zijn om de mens die God niet kent, dan zou je toch gedurende de week een aantal tijdstippen hebben waarvoor je bidt voor de mens die God niet kent. Dan zou je dat toch hebben, moest je echt bekommerd zijn. Moest je echt bekommerd zijn voor de niet-christen, dan zou je toch proberen actief bezig te zijn met iets om de niet-christen te bereiken. Zie je wat ik naartoe wil, broeders? Aan het antwoord op deze vragen kun je zien of je werkelijk bekommerd bent om de mens die God niet kent. Want het is niet door uw woorden dat wij weten of je bekommerd bent. Het is wat er omgaat in uw hart. Want wat gebeurt er? Wat er in uw hart omgaat, dat wordt omgezet in daden. En aan uw daden kan je zien of je werkelijk bekommerd bent voor de mens. Als je ziet in uw leven, als je bekommerd bent voor de mens, dan zal dat ook, als je actief bezig bent, zal dat ook gezien worden. Aan jouw leven kan je zien wat er in je hart omgaat. Dat wil ik bedoelen. Twee broers en zussen? Dus, zeg maar een voorbeeld. Als je echt van harte iets wil doen voor het verlorene, denk je dan echt dat God jou aan de kant zal laten staan? Als je echt diep in je hart dat verlangen heeft, zal God jou aan de kant laten staan? Als je echt iets wil betekenen voor de mensen die zijn liefde niet kennen, zal God dan zeggen, ja, je bent niet bekwaam genoeg daarvoor. Je kan dat niet. Zal God dat zeggen? Dan moet ik eens kijken naar Jona. Jona wilde zelfs die naar Nineveh gaan, maar God heeft hem aangebruikt om 120.000 mensen te redden. Dus het hangt niet af van ons willen of niet willen, het hangt niet af van onze bekwaamheid of onbekwaamheid. Van dag van God. De vraag is, wil je in jouw hart iets betekenen voor de niet-christen? Dat is de vraag. Geloof persoonlijk, als je dat echt wilt, met jouw hart, dat God jou niet lang zal laten staan aan de kant. Dat geloof ik echt. Dat niet lang zal duren, tegen dat God jou zal inzetten. Heb je dat verlangen, broers en zussen, in jouw hart, om iets te betekenen voor de niet-christen? Kijk een keer naar je leven. Als dat zo is. Maar goed, onze onverschilligheid tegenover de mens, die God niet kent, dat zal natuurlijk God zijn plannen niet dwarsbomen. Zie je, God zal natuurlijk, met of zonder jou, zijn plannen uitvoeren. En dat zien we ook in het geval hier van Jona. Terug naar Jona, want het was Gods wil dat deze matrozen christenen zouden worden. Hè? Met of zonder Jona, God zal deze mensen tot christenen maken, deze matrozen. De schrijver gaat nu de aandacht verleggen en hij verlegt de aandacht nu op het verlorene. Hij trekt de aandacht van Jona weg en gaat naar de goddeloze matrozen. Die dus eerder tot een eigen God baden. Vers 14. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behaagde. Dus, hier zien we dat deze mannen nu eindelijk naar God gaan roepen. Maar vooral is dat actie overgaan, vragen ze eerst aan God of ze hem die daad niet, of ze hen die daad, of God hen die daad niet zou willen aanrekenen. En God verhoort hun gebed. Jona wordt overboord gegooid, en God redt de levens van die mannen, maar niet alleen lichamelijk, hij redt ze ook geestelijk, want ze komen tot eindkeer. En Jona wist dat allemaal niet. God was zijn plan aan het vervullen met deze matroos, terwijl dat Jona totaal onverschillig was. Moet dat een keer beseffen. Dus wij hebben geen enkele reden meer of excuus om te zeggen dat we niet naar de niet-christen kunnen gaan. Want als ze zelfs niet willen, kan God ons verbruiken. En daarachter schrijven zij opnieuw tot Jona. En nu moet ik je letten. Ik heb gezegd in het begin van de preek dat ik iets meer zou zeggen over dat dankbare gebed van Jona. We hebben het gelezen. Moet ik je kijken naar die woorden. Je proeft toch dat Jona God dankbaar is. Hoofdstuk 2 vers 6. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere mijn God, zegt hij. Vers 9. Met lofzegging wil ik aan u offeren. De redding is des Heeren. Zou dat oprecht zijn? Natuurlijk, Jona was God dankbaar. Hij was hem heel dankbaar. God had zijn leven gered. Hij bidt oprecht. Precies zoals wij. Deze morgen gaan we ook weer oprecht bidden. En we zijn zeker dankbaar. We gaan bidden horen van dank dat God ons heeft gered. Precies zoals Jona. Jona bad ook en dankte God ook. Maar kan dat wel? Kan dat wel, die onverschilligheid in de christen, en tegelijkertijd die dankbaarheid? Kan dat wel in het leven van een christen? Is dat toegelaten? Doe eens een test in je leven, broers en zussen. We komen hier elke dag, we zingen elke dag, met ons hart, binnen. We danken God, loven God, voor wat hij heeft bewaard in ons leven. We zingen, we klappen in onze handen. En we doen dat zeker en vast allemaal in oprechtheid. Absoluut. Maar ben je ook in jouw leven actief bezig? Die dankbaarheid die in jou is, heeft dat ook een werking in jouw leven? Komt dat ook? Kun je dat ook zien in jouw leven, in jouw handelingen? Wel, Petrus, ik wil daar even naartoe gaan, naar de tweede Petrusbrief, de eerste Petrusbrief, sorry. Petrus heeft ons daar iets heel speciaals over te vertellen. Petrus zegt dat de onverschilligheid van de christen en die dankbaarheid, dat dat niet bij elkaar past, zegt hij. Hoe is het mogelijk dat je zo onverschillig kan zijn, maar toch zo dankbaar? Petrus zegt, dat kan niet. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Zegt Petrus, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. En nu komt het om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Petrus zegt, om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen. Petrus zegt dat, maar Petrus heeft het ook gedaan. Ik weet niet of je die passage kent, de handelingen, toen we lezen dat Petrus naar boven ging om het dak om te bidden, en Hans dat kleed komt dan naar beneden, die verschillende dieren komt daarop, eet en slacht, en dat beeld gaat dan, dat kleed gaat dan weer naar boven. Maar we lezen daar dat Petrus naar boven ging om te bidden. Maar staat er niet op wat dat hij bad? Heb je ooit een keer nagedacht wat dat hij zou bidden? Wat dat hij gebed had? Ik persoonlijk denk dat ze zijn gebed zo een beetje als volgt er zo moeten uitgezien hebben. Vader, ik ken de waarheid, je hebt me vrijgekocht, ik mag u kennen, mag ik ook vanuit zijn voor de niet-christen? Mag ik ook een instrument zijn in uw handen? En wat gebeurt er? Een paar minuten later kloppen er mensen aan de deur van waar hij zat, en die waren gestuurd van Cornelius. En de Heilige Geest zegt tegen Petrus, ga naar beneden, ga mee met die mensen. En wat doet Petrus? Ja, pas gebeden, maar je gaat mee met die mensen en ga mee naar Cornelius en er komen zoveel tot één keer. Dus Petrus bad, maar hij deed het ook. En dat was God ook verwacht van ons. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zo wonderbaar licht. Dat is onze opdracht. Ik ga nog even terug naar het boek Jona. Naar hoofdstuk 4. Vers 11. Ik ken geen één boek in de Bijbel die zo'n abrupt einde kent als Jona. Voor zover ik weet is dat het enige boek dat zo'n abrupt einde heeft. Kan ik hier niet naartoe gaan? Jona, hoofdstuk 4, vers 10 en 11. God zegt nu uiteindelijk tegen Jona een doordringende waarheid. Hij zegt dit. Jona, gij wilde de wonderboom sparen waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven, en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen een rechterhand en een linkerhand, beneden stilzee? Zou het kunnen, broers en zussen, dat de Heere ons ook deze vraag zou stellen? Wij, die eens Gods volk niet waren, maar nu wel zijn, wij die godsontferming nooit niet gekend hebben, maar nu wel kennen. We zijn niet meer dan een ander mens. Het is pure genade dat we hier zitten vandaag en dat we ook mogen genieten van God. Hebben we dan het recht om onverschillig te zijn, broers en zussen? We weten ook wat dat Jona wist, want in hoofdstuk 4, vers 2, wat zegt Jona? Want ik wist, zegt gij, dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid. Jona wist het. En wij weten het ook, dat God zo is. En we weten ook dat God niet wil dat één mens verloren had. God wilde dat zelfs zo erg, dat hij dat voor zijn eigen zoon heeft gegeven. Maar God wil ons ook betrekken in zijn plannen, broers en zussen. Als Jezus Christus zichzelf heeft gegeven aan het kruis, voor de niet-christen, ja, wat gaan wij geven van onszelf? We hoeven niet naar het kruis te gaan, maar we kunnen toch tenminste geïnteresseerd zijn in de niet-christen die verloren had. Hebben we dat verlangen, broers en zussen, of zijn we onverschillig? Maar goed, ik ga niet afsluiten met een negatieve noot. Dan zeg je waarschijnlijk, wat kan ik doen? Dat is wel de vraag, want het is moeilijk om iets te doen. Het is moeilijk om de mensen te bereiken. Het gaat niet gemakkelijk. Wat moet ik doen om de mensen te bereiken? Wel, we kunnen een heel bemoedigend vers vinden in 1 Samuel hoofdstuk 10, vers 6 en 7. Kijk, de Heer maakt het ons niet moeilijk. In feite maakt hij het ons helemaal niet moeilijk. Je moet even kijken wat hij zegt tegen Saul. Toen Saul pas gezalfd was, wat dat Samuel zegt tegen Saul. Samuel de profeet is. 1 Samuel hoofdstuk 10, vers 6 en 7. Wat is de context? Saul was zo pas gezalfd door Samuel. Saul is nu koning. Saul is tot een nieuwe mens geworden. Hij werd gegrepen door de Geest, precies zoals wij. Wij zijn ook tot een nieuwe mens geworden en we hebben ook Gods Geest ontvangen. En nu moet je kijken wat als Samuel de profeet zegt. Vers 6 en 7. Dan zal de Geest des Heeren u aangrijpen. Gij zult met hen in geestesvervoering geraken en tot een ander mens worden, precies zoals wij. Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Dat is toch niet moeilijk? Met andere woorden, doe iets, zegt God, doe iets. En ik zal het zegenen. Ik zal met u zijn. Dat is wat de Heer ons zegt. Dus God geeft ons niet alleen de geest geheven om hier in deze morgen weer een geestesvervoering te geraken. Om God alleen maar te danken, dat is natuurlijk goed en dat moet ook. Maar daarvoor heeft hij ons de geest niet geheven. God heeft ons de geest geheven om van betekenis te zijn tot andere mensen. Want God is langmoedig en wil ook dat jij persoonlijk een invloed hebt op de mensen rondom jou. Zie je? We kunnen een invloed hebben op de mensen rondom ons. Dat is geen wat ik wilde vertellen vandaag. Tot daar.